Goed, het Nationaal Energieklimaatplan. Wat is dat eigenlijk?
Wat is dat? Het is zo dat op niveau van de Europese Unie is er een globaal kader gemaakt voor toekomstig energie- en klimaatbeleid. En in het kader daarvan is een afspraak gemaakt over de governance, zoals dat genoemd wordt. Dat wil zeggen dat alle landen van de Europese Unie moeten voor de Europese Commissie een nationaal energie- en klimaatplan maken. Het is zo dat de ontwerpversie daarvan moest klaar zijn eind 2018 en de definitieve versie moet klaar zijn eind 2019. Op basis van die ontwerpversie heeft dan de Europese Commissie van al die ingediende plannen een analyse gemaakt en een aantal aanbevelingen voorgesteld. Dat is onlangs gebeurd. En dus wat België betreft is er zo'n ontwerp van Nationaal Klimaat, Energie- en Klimaatplan nog net op tijd, namelijk op 31 december 2018, afgewerkt en ingeleverd. En dus de voorbije week hebben we ook dan van de Europese Commissie daar de reactie op gekregen.
Ja, ik zou daar straks over willen hebben, maar eerst dus de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zelf. Ja, hebben jullie daar een formele rol in? Is dat dus, jullie zijn ook met een advies gekomen, ook met een gezamenlijk advies met andere instanties. Wat is de rol eigenlijk van de FRDO?
Ja. Dus het is zo in het algemeen dat de verschillende landen in principe bij het maken van dat plan moeten wat men noemt de stakeholders consulteren of de betrokkenen. In België is dat natuurlijk een beetje apart omdat België een federaal land is. Dat wil concreet zeggen dat het Nationaal Energie- en Klimaatplan is eigenlijk een soort optelsom van afzonderlijke plannen die gemaakt zijn door de gewesten en door het federale niveau. Die plannen zijn samengevoegd tot één document. En wat dan de rol van de FRDO, dus de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling, betreft, het is zo dat op de verschillende niveaus, dus bijvoorbeeld in Vlaanderen, is er een advies gemaakt door de SERF en de MINA-raad over het Vlaamse luik van het programma. Als federale raad hebben wij ook een apart advies gemaakt, vooraf al trouwens, met voorstellen voor het federale luik van dit Nationaal Energie-Klimaatplan. Maar natuurlijk voor de gezamenlijke tekst, hè, als je nog kunt volgen, er is dus een gezamenlijke tekst. En daarvoor heeft de FRDO een vraag gekregen van Enover, dat is het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten en de Nationale Klimaatcommissie. Is er aan ons gevraagd of wij een gezamenlijk advies kunnen maken dat we dus samen hebben gemaakt met verschillende andere adviesraden. Dus in concreet zijn er 7 adviesraden die hebben samengewerkt en de FRDO heeft daar de coördinatie op zich genomen. Dus er is een advies dat opgemaakt is door al die adviesraden samen en wij hebben daar eigenlijk, laten we zeggen, dat wat georganiseerd dat er tot één tekst is gekomen.
Ja, dat is ook wel om te laten weten dat het niet over een milieuorganisatie gaat. Wie zijn de FRDO eigenlijk, de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling?
Dus in de Federale Raad, dus er zijn verschillende soorten adviesraden, maar het eigene aan de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling is dat onze leden zijn, laat ik zeggen, de meer klassieke sociale partners, zoals de werkgevers en de werknemers, dus concreet het VBO bijvoorbeeld en de vakbonden. Maar onze leden zijn ook de milieuorganisaties, dus bijvoorbeeld aan Vlaamse kant Bond Beter Leefmilieu, de Noord-Zuid-organisaties, bijvoorbeeld 1111, jongerenorganisaties en er zijn ook wetenschappers betrokken bij onze raad. Dus dat wat betreft de FRDO in de gewestelijke sociaal-economische raden zijn dat telkens werkgevers en werknemers. Dus samengevat, over al die adviesraden samen zijn het eigenlijk de organisaties van het middenveld die leden zijn van die adviesraden en zijn zij die dus een advies geven aan, in dit geval, de verschillende regeringen die verantwoordelijk zijn voor dat Nationaal Energie- en Klimaatplan.
Oké, en laat ons even ingaan op wat er nu eigenlijk staat in dat gezamenlijk advies. Ja, dus er wordt ook een beetje vanuit de andere hoek bekeken. Eens lees ik, is juridisch, politiek of zoiets. Nee, dat is, wat is de twee? Jullie hebben één advies gegeven en dan de gezamenlijke raden.
Als FRDO hebben we twee adviezen gemaakt. Er is één advies van enkel de FRDO en dat gaat over het nationaal plan. En dat gaat wat in op, laten we zeggen, de inhoudelijke elementen van het plan. Het gemeenschappelijk advies, en dat was de afspraak vooraf, gaat voornamelijk over de governance. Ja, de governance is een beetje een wat duur woord. Dat komt erop neer dat het gemeenschappelijk advies niet zozeer gaat over bijvoorbeeld specifieke doelstellingen in het plan, van is die doelstelling hoog genoeg of niet hoog genoeg, maar wel over hoe is het plan tot stand gekomen, wat is er nodig om er een beter plan van te maken en hoe moeten we komen tot een beter energie- en klimaatbeleid in het algemeen. Dus het gaat meer over die aspecten.
De organisatorische kant van de zaak, zo'n beetje.
Ja, een beetje wel, ja. Dus bijvoorbeeld concreet, hoe kan er beter worden samengewerkt tussen het federale en het regionale om tot een coherent beleid te komen? Omdat natuurlijk, we zijn een federaal land. En eigen aan het model in België is dat de bevoegdheden gedeeld zijn. Dus in een aantal gevallen zijn en het federale en het gewestelijk niveau bevoegd voor iets. En het eigene aan het Belgisch systeem is dat volgens de grondwet de verschillende beleidsniveaus als het ware op hetzelfde niveau staan. Het is dus niet zo dat het federale boven het gewestelijke staat. Zij moeten dus samenwerken. En ze kunnen dat goed of ze kunnen dat niet goed doen. En over dat soort aspecten gaat het advies.
Ja. En wat staat er dus nu in dat gezamenlijk advies dat meer over het organisatorische gaat?
Ja, de kritiek die de raden hebben gegeven was dat ging in belangrijke mate over de kwaliteit van het plan. In die zin dat vanuit Europa gezien verwacht men één coherent plan om tot alleszins een meer ambitieus klimaat- en energiebeleid te komen voor de toekomst. In de feiten is het plan dat is ingeleverd volgens de adviesraden niet echt, laten we zeggen, een geconsolideerd plan waar men alles netjes tot één geheel heeft gemaakt, maar als het ware meer een soort opsommen en naast elkaar zetten van de afzonderlijke plannen. En dan kom je natuurlijk niet voldoende tot een coherent beleid. Ik denk dat dat een belangrijk deel is van de kritiek die gegeven is in de adviezen. Een ander punt is dat men om tot een dergelijk plan te komen, dat men veel structureler zou moeten overleg plegen met het middenveld. Dus de raden vragen zeggen, ja, hoe het vooraf tot stand is gekomen was niet echt helemaal oké. Maar de raden vragen natuurlijk vooral ook dat in de fase die nu komt, nu we de reactie van de Europese Commissie hebben, dat wij goed zullen betrokken worden bij het afwerken van het definitieve plan. Verder gaat het.
Is dat dan, betekent dat dan dat eigenlijk dus vooral de gewesten allemaal apart hebben dan hun eigen plannetje opgesteld en dan misschien op federaal niveau nog een plan, en zonder met dan te weinig overleg met dat middenveld, inclusief werkgevers vooral duidelijkheid, en dat dan zo wat samengebreid is?
Ja, het is op twee manieren is het volgens de Raad niet helemaal goed gegaan. Ten eerste op het vlak van de beleidsniveaus zelf. Dus concreet heeft Vlaanderen heeft een eigen plan gemaakt, Wallonië heeft een eigen plan gemaakt, Brussel heeft een eigen plan gemaakt en het federale niveau heeft een eigen plan gemaakt. En in principe zou je dan moeten zeggen, hoe kunnen we dat nu allemaal tot één geheel verwerken en daar dan bij wijze van spreken één nieuwe tekst van maken die voor het geheel geldt. Dat is eigenlijk te weinig of niet gebeurd, waardoor de dingen niet op elkaar zijn afgestemd. En als raden zeggen we dat dat niet zo oké is. Wat betreft het betrekken van het middenveld, zeggen we dat is tot nu toe op zich niet voldoende gebeurd, maar het zal ook grondiger moeten gebeuren op de korte termijn voor het definitieve plan gemaakt wordt en natuurlijk daarna sowieso ook. Hè. Om een concreet voorbeeld te geven, neem het mobiliteitsbeleid. De verschillende raden vragen al heel erg lang dat er tenminste laten we zeggen, een geconsolideerde nationale mobiliteitsvisie komt. En nationaal wil zeggen, ja, heel concreet, als je de trein neemt van Eupen naar Oostende, dan rij je eerst door het Duitsstalig gebied, dan door Wallonië, dan kom je in Vlaanderen, in Brussel, weer in Vlaanderen. En natuurlijk, als het beleid dat de verschillende mobiliteitsbeleid dat de verschillende gewesten en het federale voeren niet op elkaar is afgestemd, dan kan het zijn dat je elkaar tegenwerkt. Ik bedoel, We moeten tot een systeem komen waar de trein, en dat is een federale bevoegdheid, en de bussen, en dat is een gewestelijke bevoegdheid, over het hele land optimaal op elkaar worden afgestemd. De ring rond Brussel gaat ook door verschillende gewesten. Het is dus eigenlijk een beetje vervelend en ook een beetje dom eigenlijk dat de verschillende beleidsniveaus, en dat is soms puur om politieke redenen, onvoldoende tot gemeenschappelijke akkoorden komen. Men schuift de bal een beetje door naar elkaar. En de advies raden vragen dat men toch tot een coherent beleid zou moeten komen. En als men alle plannen gewoon naast elkaar legt, dan gebeurt dat veel te weinig. En dus dat is eigenlijk een van de boodschappen, daar zouden we iets aan moeten doen.
Dat is duidelijk. Ik lees ook wel anderzijds. De raden verwelkomen de interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaat. Betekent het dan dat het de wetgever goed is, maar goed bezig is of beter bezig is en de uitvoerende macht niet zo goed?
Goh, het is denk ik iets genuanceerder in die zin. We hebben ook een standpunt in het advies verwerkt, dat is misschien niet voor iedereen zo duidelijk, waar we zeggen, het Belgisch systeem biedt kansen en bedreigingen. Want heel vaak wordt door een aantal politieke partijen bijvoorbeeld gezegd van ja, België werkt niet meer en we moeten weet ik wat naar scheiding van bevoegdheden gaan of zo. Dat is dan wel een bepaalde invulling van hoe het Belgisch systeem werkt. Als raden zeggen wij, het Belgisch institutioneel systeem is een beetje complex misschien, maar het biedt ook kansen om samen te werken. Het kan moeilijk zijn, het biedt de kans aan een bepaald beleidsniveau om het proces te blokkeren. En Vlaanderen bijvoorbeeld doet dat af en toe en dat is heel vervelend. Maar het biedt ook kansen, als men wil, om goed samen te werken. En er is op het niveau van de parlementen is er bijvoorbeeld samengewerkt aan een gemeenschappelijk interparlementaire klimaatresolutie. En dat is eigenlijk heel goed, hè. Dat zouden we op veel meer manieren en voor veel meer onderwerpen kunnen doen. En de raden geven als boodschap, doe dat nu gewoon. En ga stap een beetje uit die politieke posities van ja, het werkt allemaal niet meer en kies voor een samenwerkingsfederalisme. Onze ervaring is trouwens dat op het niveau van de verschillende administraties dat vaak heel erg goed gaat. Maar blijkbaar zijn er vaak soms politieke bezwaren bij de ene of de andere regering om puur ideologische redenen waarom men niet wil samenwerken. En dat is natuurlijk een beetje jammer.
Hoe worden die drie of vier plannen nu eigenlijk samengebokst? Want ja, het is de drie gewesten en dan nog nationaal, federaal niveau. Het is onvoldoende geïntegreerd, maar concreet, wie is het dan ook een bepaald instituut die dan die vier samenbrengt? Of zitten die samen in vergaderingen? Wordt dan een secretaris aangesteld om het samen te stellen?
In het concrete geval van het ontwerpplan zijn het dan de ambtenaren hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk tot één tekst te maken. Maar in principe, als de regering, ik zeg dit is mijn plan en voilà, ik leg het hier neer en de ander zegt dat ook. Ja, dan heb je een integratie moet in principe gebeuren op het niveau van de uitvoerende macht. Er moet de bereidheid zijn tussen de verschillende regeringen om minstens een aantal dingen gezamenlijk af te spreken. Daar zijn ook instanties voor waar dat gebeurt. Er is overleg tussen de gemeenschappen en gewesten. Men zou intensiever kunnen samenwerken en ook effectief samen dingen afspreken, maar dat gebeurt tot nu toe te weinig. En voor het concrete plan is dat alleszins te weinig gebeurd en de tekst is gemaakt door ambtenaren. Hoe dat nu verder gaat is voor iedereen een beetje een vraagstuk, want we hebben net een regering, verkiezingen achter de rug, er moeten nieuwe regeringen gemaakt worden. Maar de deadline Europees afgesproken is duidelijk. Men moet nu tot in principe een definitief plan komen.
Om dit organisatorisch stuk af te ronden, wat is eigenlijk de rol van het federaal hierin? Want zoals ik het zie, en zoals je toch ook altijd in de media hoort, krijg ik de indruk dat die meer op de achtergrond zit. En in de zin misschien wat meer ondersteunend is en financieel ook tussenkomt. Maar uiteindelijk, het klimaatbeleid zit wel bij de gewesten, dacht ik. Is mijn beeld correct dat het eigenlijk over de drie gewestplannen gaat en dat federaal daar misschien zelfs bijna een onderhandelende rol in heeft, eerder dan een vierde echte partij?
Goh, er zijn wel degelijk, laten we zeggen, het klopt dat het grootste gewicht van de bevoegdheid in dit geval ligt bij de gewesten. En, maar het federale heeft nog steeds wel een rol. Bijvoorbeeld, dat kan direct of indirect zijn. Ik heb al genoemd mobiliteit bijvoorbeeld. De spoorwegen zijn federaal, dus de spoorwegen hebben een belangrijke rol te spelen. Zo zijn er wel meer elementen. En natuurlijk, qua bevoegdheden zit het vooral op andere plekken, dat klopt. Dus federaal heeft daar een iets kleinere rol wat betreft de maatregelen, maar is een volwaardig deel in het geheel. Zij zijn een van de componenten die tot een akkoord moeten komen. Ja. Je ziet dat in de klimaatonderhandelingen bijvoorbeeld is het zo dat voor dossiers als klimaat en energie en milieu is er bijvoorbeeld op Europees niveau is er een soort toerbeurt afgesproken binnen de verschillende Belgische beleidsniveaus. Dus als men naar Europa gaat, dan kan het zijn dat op één moment is bijvoorbeeld Vlaanderen de voorzitter namens België. Een aantal maanden later is het dan Wallonië en zo gaat het verder. In de klimaatonderhandelingen is het zo dat bij die jaarlijkse onderhandelingen dat federale ambtenaren daar een heel belangrijke rol in spelen, maar dat wordt telkens overlegd met de Vlaamse en Waalse en Brusselse collega's. Dus men heeft daar een manier van werken gevonden die op zich redelijk goed functioneert. Ik moet zeggen, voor ons als ambtenaren werkt dat al bij al redelijk goed. De blokkages die er soms zijn, liggen vooral op het regeringsniveau. Als natuurlijk, en dat is gebleken bij het vorige klimaatakkoord, net voorafgaand aan het akkoord van Parijs, was België een van de laatste die het heeft geratificeerd. Dat had dan te maken met de houding van de Vlaamse regering. Zolang één van de componenten van België niet akkoord gaat, kan het geheel ook niet akkoord zijn. Dus dat is soms ja, hoe het werkt.
Er was ook een akkoord binnen Europa tot 2020, dat dus eigenlijk ja, volgend jaar moet uitgevoerd zijn. En daar was er ook een enorm probleem, dat er ja, 2012 of zo eigenlijk al moest een akkoord zijn natuurlijk, want de periode liep van 2012 of 2013 naar 2020 en dat men uiteindelijk er maar in 2016 de helft van eigenlijk de uitvoeringsperiode er al maar overeengekomen is. Dus dat is echt wel een enorm probleem, opnieuw omdat de gewesten niet met elkaar overeenkwamen, als ik het goed begrepen heb. En ja, kan zich een dergelijk scenario hier opnieuw herhalen? Dat we pas, ja, dat we dus op 31 december nu geen plan voorleggen of een slecht plan en dat het allemaal zo voortsukkelt tot 2023, gaat de Europese Commissie dat toelaten?
Dat zijn verschillende vragen waarvan ik op sommige niet kan antwoorden. Ik denk op dit moment denk ik dat het nog niet duidelijk is hoe een en ander zal verlopen, omdat natuurlijk nu nog niet weten wanneer zullen de regeringen allemaal volwaardig bezig zijn. Ik vermoed dat ja, als er uitzicht is op een snelle regeringsvorming in de gewesten en het federale, dat men ervan uit zal gaan dat de nieuwe regeringen dit moeten oppakken. Als dat niet blijkt, dan zal het toch bij de ontslagnemende regeringen zijn om zo goed mogelijk toch tot een plan te komen tegen het eind van dit jaar. In principe is dat iets waar men aan moet voldoen. Maar ja, ik weet nu niet als het Belgische plan te laat zal binnenkomen. Men gaat België daarvoor niet uit de Europese Unie zetten, maar ja, men zal het wel strikt opvolgen. Is er een kans dat het te laat zal zijn? In theorie is er een kans dat het te laat zal zijn, ja, maar er zijn afspraken waaraan men zich in principe moet houden.
Een ander scenario is dat het op tijd wordt ingeleverd, maar dat het, ja, zoals de proefversie nu, de tijdelijke versie, het voorstel, dat het niet geïntegreerd is, dat het ook ja, niet de nodige doelstellingen zal halen. Dan, wat zal de Europese Commissie dan doen? Zal die dan zeggen, doe je huiswerk opnieuw? Ligt dat al vast? Want als het over budgetten gaat, is ja, de staatsbudgetten, ja, is Europa redelijk strikt toch, hè?
Ja, ik ben niet zo deskundig dat ik weet wat er al is afgesproken aan mogelijke sancties in dit concrete geval. Dus ik kan daar niet goed op antwoorden. Het kan zijn dat er al concrete afspraken zijn van wat mogelijke sancties zijn. Maar het is wel degelijk een verordening aan de lidstaten over hoe ze dat moeten doen. Het is niet een soort vrijblijvende uitnodiging. Men zit hier wel degelijk in een traject waarbij alleszins het maken van die plannen moet op tijd gebeuren. Of ze eraan beantwoorden of niet, ja, dat zal dan blijken. Maar in principe heeft men samen een aantal dingen afgesproken over hoeveel procent van dit en dat moeten we halen. En er is een afspraak over het aandeel van de verschillende lidstaten daarin. En wat een beetje voorspeld was, ook door de adviesraden en door deskundigen, blijkt ook uit de antwoorden aan de Europese Commissie dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zullen zijn om de doelstellingen te halen die men heeft aanvaard.
Ja, daarmee
Dus
bij
op
het
dat
punt
vlak
komen
zal de.
eigenlijk ook van het advies dat u geleverd hebt over de inhoud dan. Wat zijn de commentaren daar dan van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling?
Dat soort dingen zijn denk ik in eerste plaats gezegd door de regionale raden. Ik moet eens nakijken. Ik denk dat er in het federale advies niet zo erg veel opmerkingen staan specifiek over de doelstellingen. Wel natuurlijk dat men de ambitie die men opgesteld heeft zou moeten halen. Dat daarvoor meer ambitieuze maatregelen nodig zijn. Die boodschap vind je wel terug, ook bij alle andere adviezen. Dus dat blijft alleszins aan de orde. Bijvoorbeeld iets wat heel vaak in de FRDO-adviezen terugkomt, is dat men meer zou moeten doen op het vlak van de energetische renovatie van gebouwen. Dat is een concreet voorbeeld waar er eigenlijk best nog wel heel veel winst te maken is, milieuwinst zal ik zeggen, om de doelstelling op vlak van energie-efficiëntie te behalen. Dus dat is een concreet punt wat eigenlijk heel vaak terugkomt in onze adviezen en waar we toch de overheden oproepen om minstens enkele tandjes bij te steken, want daar is nog echt heel veel te doen en dus ook heel veel resultaten behalen.
Dat zijn dan
Dat is
alle
een concreet
gewesten die
voorbeeld.
in hetzelfde bedje ziek zijn of niet?
Ja.
Ja.
En natuurlijk, wat alleszins in het federaal advies vaak terugkomt, is dat bijvoorbeeld de overheid voor de eigen publieke gebouwen een extra inspanning zou kunnen doen. Want alles samen, en dat geldt voor de federale overheid en ik vermoed ook voor de regionale overheid, maar de federale overheid heeft in totaal best wel wat gebouwen in gebruik, in eigendom of in huur of wat dan ook, van alle overheidsdiensten. En als de overheid al zou beginnen met al die gebouwen, wijze van spreken, beter te isoleren of performanter te maken, dan zou dat al een serieus effect kunnen hebben. Dus dat is een heel concreet punt waar men dan zich richt op de overheid zelf.
Ja.
En dat komt vaak terug wel in ons advies, ja.
En verder, bijvoorbeeld, wat lees ik hier bijvoorbeeld? Hoewel er een nationaal debat over koolstoftarifering heeft plaatsgevonden, stelt de Raad vast dat de overheid in het ontwerp geen enkele precieze maatregel in zaak energie- en milieubelasting voorstelt.
Ja.
Dus wat zou dat dan kunnen zijn?
Laten we zeggen, er is het besef bij iedereen, ook bij de overheid, bij alle betrokkenen, dat we gaan moeten komen tot, laten we zeggen, het integreren van de doelstelling om minder CO2 in de lucht te krijgen in het fiscaal systeem. Daar zijn verschillende modellen voor. De federale overheid heeft een soort denkoefening opgestart daarover. Daar is nog geen conclusie van, daar zijn nog geen definitieve uitspraken daarover. Ook in de adviezen, in die zin moet ik mij houden aan wat er in de adviezen staat, wordt ervoor gepleit dat er wel een goed systeem komt van een fiscaliteit die, laten we zeggen, het streven naar een lage koolstofsamenleving ondersteunt. Er is tussen onze leden nog niet altijd overeenstemming over hoe dat dan moet gebeuren.
Ja, want
Maar we stellen.
men kan zeggen, ja, de taksen op de brandstoffen, de motorbrandstoffen zijn heel hoog, dus dat is eigenlijk een soort CO2-tax. Maar dat is dan niet voldoende.
Ja, laten we het anders omschrijven. Er bestaat, want dat is iets waar men het al wel over eens is, in heel wat landen in Europa bestaan er systemen waarbij eigenlijk niet duurzame alternatieven fiscaal en met subsidies worden ondersteund. En dat bestaat ook zelfs de OESO dringt daarop aan dat er iets aan zou gebeuren. De Europese Commissie doet aanbevelingen aan landen zoals België om de fiscaliteit te vergroenen, dan krijg je bijvoorbeeld de discussie over de salariswagen, hè, hoe moeilijk of ingewikkeld ze ook is, zou je kunnen beschouwen als daar geef je eigenlijk als overheid een vorm van subsidie aan de facto vaak fossiele brandstoffen. En in zekere zin is dat eigenlijk een vorm van marktsturing in negatieve zin, gezien vanuit de doelstelling dat we minder CO2 in de lucht moeten krijgen. Dus je zou kunnen zeggen, puur vanuit milieudoelstellingen moet je daar iets aan doen, maar dan wordt het natuurlijk een ingewikkeld debat omwille van de sociale en politieke evenwichten. Maar er is wel een groeiend besef dat we het geheel van het fiscale systeem zouden moeten stap voor stap gaan ombouwen in de richting van dat het duurzaamheid ondersteunt in plaats van niet duurzaamheid subsidieert. Laat ik het zo in algemene zin zeggen. Ik moet mij een beetje gebonden houden door de consensus die er al bestaat. Maar de vaststelling is wel dat op die cruciale punten een Nationaal Energie-Klimaatplan nog onvoldoende uitspraken doet. Hè. Dus denk wel, iedereen zegt wel, het zou moeten en we moeten tot oplossingen komen, maar voorlopig zijn ze nog niet.
Ja, er staan ook een aantal punten in, adviezen in. Ik zal er een paar kort voorlezen waarvan ik eigenlijk verwonderd ben in zekere zin. Bijvoorbeeld, België moet werken aan een gecoördineerd beleid dat de evolutie en herstructurering van het industrieel weefsel mogelijk maakt. Hè. Dat is één punt over industrie. Dan staat er bijvoorbeeld ook iets dat de Raad is van mening dat de capaciteit en bevoorrading van het elektriciteitsnetwerk moet worden aangepast. Ik bedoel, is men daar dan nog niet mee bezig? Is dat eigenlijk wat. Wat u zegt, u raadt het aan dat dat zou gebeuren, maar dat betekent dat het nog niet gebeurt, dat men met die zaken nog niet bezig is, dat dat niet in het plan staat?
Goh, laten we zeggen, er is een algemene bezorgdheid bij de leden over de bevoorradingszekerheid. Wat wil dat zeggen? In de discussie over de transitie van het energiesysteem, denk bijvoorbeeld aan het debat over de uitstap uit de kernenergie, is dat een element dat steeds terugkomt. Hè, van
Ja.
hoe kunnen we snel het energiesysteem veranderen, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat er voldoende energie blijft. Dus dat is
Ja,
het aspect
dat is een gekende
bevoorrading.
discussie. En ook de vraag, dus hoe bijvoorbeeld de haven van Antwerpen met zijn, wat is het, 17 miljoen ton CO2-uitstoot, hoe die moet de transitie maken. Maar wat mij een beetje verwondert, is dat u nu als raad nog moet adviseren dat dat moet gedaan worden. Terwijl dat ik zou denken, ja, dat men zou er toch al moeten over aan het nadenken zijn. Maar is dat dan nog niet zo?
Ja, over de energiebevoorrading wordt al heel lang nagedacht. We hebben vastgesteld op politiek niveau dat er best al wel behoorlijk veel studies zijn. Als we kijken naar de voorbije 10, 20 jaar, onder meer in het kader van de uitstap uit de kernenergie. Maar de regeringen schuiven een aantal dingen voor zich uit of komen onvoldoende snel tot een akkoord. Of regering X vindt dat er onvoldoende garanties zijn. En de facto denk ik dat. Objectief gezien had België als geheel een stapje verder kunnen staan, bijvoorbeeld op het vlak van hernieuwbare energie. En andere landen ook objectief, zonder enig oordeel te geven, want dat mag ik niet doen uit mijn rol, maar je kunt objectief zeggen dat bijvoorbeeld een land als Duitsland door het beleid dat gevoerd is verder staat op het vlak van hernieuwbare energie dan België. En dat blijkt ook nu uit de commentaren van waarbij ja, vooraf werd dat door bijvoorbeeld de Milieubeweging heeft heel duidelijk gezegd tegenover het plan, we zijn onvoldoende ambitieus op het vlak van hernieuwbare energie. De doelstellingen die vooropgesteld zijn, worden niet gehaald. En de Europese Commissie bevestigt dat ook voor een stuk. Dus je zou kunnen zeggen, objectief gezien, dat omwille van allerlei redenen die soms politiek zijn, hebben we toch eigenlijk als land de voorbije jaren te weinig snel de transitie vormgegeven, waardoor we misschien wel achterop dreigen te
Komt
lopen?
dat weer een beetje neer op het punt van het organisatorisch, doordat er te weinig integratie is, dat er niet samengewerkt wordt tussen de gewesten dan vooral, dat ook dan op de concrete uitwerking een impact heeft die dan achterblijft?
Ja. Ook daar zou je kunnen zeggen, ik denk dat, we zeggen ook als adviesraden, de complexiteit van het Belgisch model mag niet gebruikt worden als een soort excuus om niets te doen. Omdat, objectief gezien zou je kunnen zeggen, soms wordt het argument van ja, maar ja, het is ingewikkeld met dat Belgisch systeem, een beetje als een alibi gebruikt, omdat men politiek nog niet haalbaar vindt om verdere stappen te zetten. Dat zijn natuurlijk twee verschillende elementen in de discussie. En dus bijvoorbeeld, je hebt het debat gehad over hoe ver, als ik kijk naar Vlaanderen bijvoorbeeld, hoe ver moeten we gaan op het vlak van klimaatbeleid, waar de ene zegt we moeten sneller en verder gaan en de andere zegt ja, het is niet haalbaar om meer ambitieus te zijn. Maar goed, men kan zeggen dat het niet haalbaar is op korte termijn, maar de vaststelling is wel dat doelstellingen die zijn afgesproken, engagementen die zijn aangegaan, onvoldoende worden nagekomen. En de conclusie nu met het Nationaal Energie Klimaatplan was wel dat de beoordelingen van Europa, van het plan, maakt dat we veel eer onderaan zitten in de rangorde. We zitten alleszins niet bij de koplopers op het vlak van een ambitieus energie- en klimaatplan. Dus ligt dat aan de
Is dat op alle
complexiteit van
terreinen
België?
zo? Of zijn er bepaalde aspecten waar we het dan iets beter doen of juist heel slecht?
Maar in een aantal opzichten in het algemeen doet België het soms wel heel goed. De klassieke voorbeelden zijn, dat is dan misschien voorlopig nog iets meer op Vlaanderen dan Wallonië en Brussel. Het vlak van afvalbeleid bijvoorbeeld is klassiek, doen we het behoorlijk goed vergeleken met andere landen. Als het gaat over energie en klimaat, in dit geval doen we het eigenlijk niet zo heel erg goed, hè, blijkt dan toch wel uit analyse nu. Het is natuurlijk overal een beetje moeilijk. Er was bijvoorbeeld gisteren een Europese raad waar Europa een discussie voerde over de vraag of men klimaatneutraal wil worden tegen 2050. En ook dat is niet gelukt om het in de tekst te krijgen. Er is een aantal landen dat zich daartegen blijft verzetten. En uiteindelijk heeft men, ja, wat eigenlijk een belangrijke conclusie moest worden, is nu een voetnoot waarin staat dat een grote meerderheid van de lidstaten het wel wil.
Ja,
Het
want
is een beetje vooruitgang, maar we zijn er nog
dat
niet.
was heel belangrijk toch, maar dat verdween gisteren dan wat in
Ja.
ja, de politiek en eigenlijk ja, ook relevante, maar toch misschien minder relevante discussie. Maar ik begreep dat er dus voor die samenkomst nog minder landen, er zijn er uiteindelijk 23 of zo van de 28 die zich akkoord verklaren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar dat zijn er dan toch 8 meer dan 2 weken geleden of zo. Klopt dat?
Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is ook wat ik erover gelezen heb. Dus er is door, ja, het is op diplomatiek niveau en door de ambtenaren is er enorm hard geprobeerd om alle landen mee aan boord te krijgen. Ik heb begrepen dat er is nog een standpunt gekomen de voorbije dagen van Hongarije, dat wel mee wilde. En men hoopte dat andere landen dan ook zouden meegaan. Het gaat onder meer over Tsjechië. Ik heb begrepen dat die landen eigenlijk nu als commentaar geven, we willen eerst meer zekerheid hebben over de ondersteuning van de transitie. Nu, in een aantal van die landen heb je, dat was het debat met Polen bijvoorbeeld, is er nog een aanwezigheid van mijnbouw, steenkool. En men wil waarschijnlijk meer garanties dat de omvorming naar een nieuw soort economie voldoende financieel wordt ondersteund. Op zich is dat geen domme vraag, maar het kan zijn dat natuurlijk daardoor wordt het proces wel een beetje vertraagd.
En hebben ze daar geen
En
punt misschien om eventjes advocaat van de duivel te spelen, dat Europa dus de andere landen dan, de Polen en andere meer kolengebonden landen, te weinig steunen om die transitie te maken? Of is het gewoon meer een kwestie van de lobby daar die zodanig sterk is om de boel te bekomen?
Goh, het is een beetje tussen de twee, denk ik, want als je in het algemeen ziet, wat betreft Polen in het algemeen, is men er economisch bijzonder op vooruit gegaan sinds men in de Europese Unie zit. En dat is ook objectief vaststelbaar, hè. Het is wel zo dat natuurlijk zo een transitieproces voor een industriële sector is niet eenvoudig. Hè. We hebben in ons eigen land ook de koolmijnen gesloten. Dat was bijvoorbeeld in Wallonië ook geen gemakkelijke oefening. Je ziet dat daar een aantal regio's die heel erg geënt waren op de klassieke industrie, soms moeizaam die omvorming maken. Maar goed, het moet sowieso gebeuren. Als we het voor ons uitschuiven, zal het nog meer kosten. Dus het is, het kan zijn, het is op zich moeilijk. En het is belangrijk dat we gezamenlijk met de Europese Unie ook voldoende doen om dat soort dingen te ondersteunen. Maar er is natuurlijk ook wel een beetje de politieke verantwoordelijkheid van de regeringen daar om, ja, is men wel of niet bereid om in een ambitieus klimaatbeleid te stappen. En tot nu toe had ik niet de indruk dat die landen echt voorop wilden lopen. Dus het zal een beetje tussen de twee zijn. Maar het punt blijft wel, we hebben niet zo heel veel tijd meer om de transitie op gang te trekken. En als iedereen telkens wel weer een excuus vindt waarom dat eerst de ander iets meer moet doen, dan blijven we bezig. Want ja, dan is het van ja, maar ja, Europa mag niet te snel gaan, want anders verliezen we onze concurrentiekracht en China moet eerst stappen zetten. Als je dan nauwer gaat kijken, dan kun je zeggen, ja, oké, China is inderdaad een zeer grote uitstoter van CO2. Maar twee punten. Eén, historisch gezien hebben wij een grotere verantwoordelijkheid in het ontstaan van de klimaatverandering. En twee, een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in een land als China wordt eigenlijk veroorzaakt voor producten die van ons zijn. Hè. Wij hebben een deel van onze industriële capaciteit verplaatst naar China. En een deel van de CO2 die daar wordt uitgestoten, zouden moeten bij ons bijtellen. Dus het is altijd een beetje genuanceerder. En zeker als het gaat over klimaat, omdat het zo urgent wordt, proberen velen de bal wat door te schuiven. Nou ja, maar eerst moet iemand anders iets doen en pas dan gaan wij. Maar als iedereen dat doet, dan gebeurt er niks uiteindelijk. En in dit concrete geval, er is een belangrijke top op VN-niveau in september. Dus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft een speciale top gedaan, voorzien in half september, geloof ik, waar het over het klimaat gaat, omdat eigenlijk zijn stelling is: alle afspraken die gemaakt zijn in het kader van Parijs gaan niet ver genoeg. We moeten samen meer ambitie aan de dag leggen. En er was een beetje de hoop dat Europa dat zou kunnen. Nu dat niet gelukt is op de Europese Raad, is dat punt verschoven naar het najaar. Dus men zal denk ik opnieuw proberen voor het eind van het jaar om toch nog een akkoord te krijgen tussen de EU-landen. Maar in New York zullen we dan als Europese Unie niet echt een sterke beurt kunnen maken.
Organiseert de VFRDO ook geen evenement in oktober in verband met klimaat?
Ja, het is zo dat wij regelmatig seminaries organiseren. In oktober hebben we een seminarium over financiering van de transitie. Dat wil zeggen,
Ja.
we zijn eigenlijk al met een hele reeks van seminaries bezig. En dit is een beetje de afsluitende conferentie over
Dat
hoe
is toch
kunnen
heel
we ons.
belangrijk, hè? Want zeker in aanloop van
Dat
de
is heel belangrijk,
verkiezingen
ja.
werd het allemaal gezegd, is niet betaalbaar. Daardoor werd de actie dan een beetje af, de klimaatactie werd dan afgeschoten omdat het te duur zou zijn. Dus dit gaat over de financiering ervan, toch voor een stuk, veronderstel ik.
Ja, en het gaat vooral over kunnen we ervoor zorgen dat het financieel systeem een ondersteuner wordt van de klimaatverandering. Hè? Er zijn negatieve impacten bijvoorbeeld. Je ziet goed, bijvoorbeeld de verzekeringssector maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Dingen die tevoren verzekerbaar waren, beschouwt men stellen als niet meer verzekerbaar. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld in kustgebieden waar men vaak het slachtoffer is van grotere stormen door klimaatverandering, wordt het moeilijker om je huis te verzekeren. Dus dat is een financieel risico. Je ziet ook, en dat komt ook stellen wat in het nieuws, de zogenaamde divestbeweging. De financiële instellingen hebben redelijk veel geld belegd in bijvoorbeeld industrie die steunt op olie en gas. Natuurlijk, het kan zijn dat als we naar een snelle transitie gaan, of gewoon door de klimaatverandering zelf, dat dat geld verloren zal gaan. Dat het eigenlijk slechte investeringen zijn. Dus het financieel systeem heeft er eigenlijk alle belang bij om snel de nodige conclusies te trekken uit de klimaatverandering. En ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld iets als de pensioenfondsen of andere beleggingen zo te heroriënteren dat die niet meer zitten in bedrijvigheid die bij het verleden hoort. Maar dat gaat een beetje moeizaam, want men denkt dat misschien nog meer geld kan verdienen met het andere. Het gaat over die discussie, het gaat ook over investeringen. Hè. Hoe kunnen we investeringen mobiliseren voor de transitie? Wat je bijvoorbeeld ziet is dat een van de problemen is voor een grondige renovatie van ons gebouwbestand zal het geld, hebben we veel geld nodig. En zal het misschien iets minder snel terugkomen. En dus je moet je financieel systeem zo maken dat een investering die iets langer duurt voordat je return hebt, een goede investering is. Dat gaat stap voor stap. Op het niveau van de Europese Commissie is men ook bezig met het beschrijven van wat een groen financieel systeem is. En in het kader daarvan hebben wij ook op Belgisch niveau een hele reeks seminaries, mensen uit de banksector en zo samengebracht. En in oktober hebben we een min of meer afsluitende conferentie die we organiseren in de gebouw van de Nationale Bank zelf.
En die is voor iedereen
En
toegankelijk. Dat is 11 oktober, vrijdag, zie
die is in
ik.
principe toegankelijk, ja,
Ja.
op onze website.
Ja.
Het staat ook sinds vandaag op onze website en op onze Facebookpagina kun je de gegevens zien. Dus
Ja.
mensen kunnen zich inschrijven nu al voor die
Enkele namen:
contacten.
de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, dan Jean-Pascal van Ieperzeele, van het vroeger van het IPCC, en dan Paul de Grauwe, iedereen zeer bekend in Vlaanderen, dan Brent Bleijs, voorzitter van de conferentie, en iemand van Fairfin nog, enzovoort, iemand van de Europese Commissie. Ja.
Ja,
Oké, dus
dus
dat.
het wordt zeker de moeite.
Ja.
Dus allen daarheen zou ik
We
zeggen.
zullen daar naartoe linken dan.